Geliefden in de Heer Jezus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 2. En ik lees u daaruit voor het 39ste vers, Handelingen 2, vers 39. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En wij hadden boven dit gedeelte geschreven: de wind waait en het vuur brandt. We zijn verleden week gekomen tot en met het eerste gedeelte van vers 38. We hebben gehoord van de verslagenheid van het hart. Van de vraag van het hart: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En we zijn begonnen toen, hetzelfde schriftgedeelte is ons voorgelezen. We zijn toen begonnen met vers 38. Petrus zeide tot hen: bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Maar in zonderheid zijn wij toch wel gebleven bij de woorden: bekeert u. Daar wil ik ook weer op inhaken vanavond, op die boodschap van bekering. Wij hebben verleden week onder andere gezegd dat Petrus er niet van uitgaat dat deze mensen, toen ze verslagen waren in het hart, dat ze bekeerd zijn. Hij kan daar geen rust in vinden, dat die mensen zo onrustig geworden zijn en zo verslagen in het hart. Rust is er immers alleen in de Heer Jezus Christus. En ik heb toen gezegd over dat bekering, ja, wat dat eigenlijk inhoudt. En er wordt zoveel over geschreven en gesproken. Ik heb ook maar, dat ben ik me bewust, een bepaald licht daarop trachten laten te vallen. Die totale omzetting in het denken, die niet alleen een deel raakt van bijvoorbeeld dat iemand een afgod nawandelt, hè, maar dat het eigenlijk het hele levens, de richting, de levensrichting aanduidt, de hele denkrichting van een mens, waarin geen plaats is voor de Heer Jezus Christus. Ik wil daar nog een paar dingen aan toevoegen, tot, hoop ik, tot vertroosting. Je weet dat dat woord bekering, dat komt nogal eens voor in de Bijbel. De profeten die hebben dat gezegd: bekeert u, o Israël, tot de Heer uw God. En wij vinden daar ook wel voorbeelden van, uit verschillende perioden van het volksleven van Israël, van de koningen, weten wij dat het op bepaalde momenten tot de reformatie gekomen is. Vooral als er een koning was zoals Hiskia of Josia, die de Heere vreesde en die dan de inzettingen en de rechten herstelde, en dat het volk belijdenis deed van schuld en dat de afgoden uit het midden werden weggedaan. Daarvoor lees je trouwens al dat de Israëlieten hun beklag deden bij Samuel over de grote nood van de onderdrukking waarin ze verkeerden door de Filistijnen. En toen kwamen ze bij Samuel daarover klagen. En toen zei Samuel: in de naam van de Heer, als jullie je bekeren met je ganse hart en je doet de afgoden uit het midden weg, een concreet iets dus, de afgoderij, het nawandelen van de Baals, dan zal ik de Heere bidden. En dan is er de belofte bij dat de Heere uitkomst geeft. maar dan met het ganse hart. En dan lees je dat die mensen dat woord, dat haakt in hun zinnen vast en ze doen de afgoden uit het midden weg. En Samuel had ook gezegd dat ze moesten vasten, dat doen ze ook. En dan zegt hij, kom dan naar Mispa en dan zal ik de Heere voor jullie bidden. Dit geeft ons een duidelijk beeld in die tijd, een blik in die tijd. Je zou zeggen, het is als het ware zo, zelf kunnen zij niet naderen tot de Heere God. Die weg hebben ze afgesneden door hun ongerechtigheid. Samuel is een man die de Heere vreesde. Samuel zegt, afgoden weg, met je ganse hart luisteren naar de Heere, vasten voor zijn aangezicht, ik zal voor jullie bidden. Daar zie je dat Samuel optreedt als een soort middelaar, tussen God en tussen het volk. Daar zie je hoe de God vrezende, in dit geval Samuel, gaat pleiten, gaat smeken bij de God Israëls om vergeving, om ontferming, om bevrijding van het zware juk. En zo gebeurt het ook, ze komen bij elkaar, ze vasten, afgoden weg. En de oversten van Israël die nemen kruiken met water en die gieten ze uit op de grond als een symbool, zo zijn wij. Wij zijn niks. Wij zijn als water op de grond. Zo is ons leven vergaan en in totale onwaarde terechtgekomen. Een symbool, maar Samuel bidt. En de Heere hoort. Ja, als je nou zulke geschiedenissen leest, dan denk je, hoe ver heeft dat nou gestrekt? Hoe diep zit dat nou? Wat is dat nou? Het is een bekering van bepaalde zonden. En Samuel die zegt, je moet het van harte doen, het moet blijken. Het moet blijken uit het wegnemen, het wegdoen van de afgoden. Anders is het helemaal zinloos. Als er geen bekering is, als er geen breken is met de afgoderij, die zeggen, nou ja, wij zouden zeggen, dan begin ik geen eens. Erom te vragen zelfs aan de Heere God. Als je nou verder leest in de Bijbel, bij de profeten, dan kom je dat ook weer tegen. Maar, het wordt... Ik geef het even menselijk, heel misschien te menselijk in uw ogen weer. Het wordt steeds kwaaier. Want Amos, Jesaja ook, andere profeten ook, die laten al heel duidelijk merken, ja, misschien zal de Heere zijn toren wenden en vergeven. Maar reken niet dat als jullie dit en dat doen, dat dat dan de plicht inhoudt voor God om het ook werkelijk te vergeven. Ze gaan dus in dat verband hiervan uit. Of de Heer het nog vergeven zal, of hij zijn toren wegnemen zal, dat is vers 2. Maar punt 1 is, het is onbetamelijk. En het is godloos om de Heer te vergeten. Om hem uit de gedachten en uit het leven weg te bannen. Misschien dat de Heere hoort. Maar je moet er niet al te vast op rekenen, in die zin, alsof je nou wel een soort recht hebt gekregen als je een Baal in stukken hakt. Of je gooit een of ander afgodsbeeldje in de prullenmand. Dan moet je niet denken dat dan de Heere wel zo is dat hij zal zeggen, nou is het wel weer in orde. Dat kom je vaak tegen, die voorstelling in, nou ja, je moet er ook niet, misschien niet al te zwaar aan tillen, maar in boekjes, hè, verhaaltjes, hè, als jij dan spijt hebt en je betert je leven, dan zal de Heere, nou ja, dan zal de Heere het wel vergeven. En dan zal de Heere wel zeggen, ja, nou vergeef ik het je, want je hebt er spijt van. De profeten tonen aan dat dat nooit de grond kan zijn voor de vergeving. Want dat de Heere alsnog vrij is om het te schenken of niet. Want we hebben het niet verdiend. Met geen enkele bekering is iets te verdienen. Dan de volgende stap. Dan merk je dat er bij de profeten, nogmaals, ik stel het heel menselijk voor, dat er een sterke teleurstelling in hun leven komt bij het bemerken dat, ja, dat er niks van terecht komt. Het lijkt er wel op. Maar juist als de profeten zo concreet aanwijzen, weg met die afgoden, dan grijpen de mensen dat aan. Nou hebben ze iets om in de pan te hakken, nou hebben ze iets om de deur uit te gooien, en dan denken die mensen weer, nou kan de Heer tevreden zijn. Er is geen Baal meer in huis te bekennen, en alles is goed, en nou, wat moet de Heer nou nog meer? Dan merk je weer die teleurstelling. Dan merk je weer die woorden, die godswoorden, die als het ware zeggen, ja, maar, ja, die afgoden, die moeten wel aan de kant, natuurlijk. En al die andere soorten van zonden, die dat onrecht en dat verdrukken van de weduwen en wezen, natuurlijk, en die loslating van die slaven in het sabbatsjaar of in het jubeljaar, die eigendommen teruggeven, dat moet allemaal wel gebeuren, maar dat moet voortvloeien uit een verootmoedigd en een verbrijzeld hart. Want anders wordt het een dode vormendienst. Zoals je bij de fariseeërs hebben we zonder God in de schriftgeleerden. En vele anderen in de dagen van de Heer Jezus. Daar ging het niet om de kwaliteit, maar het ging om de kwantiteit. Hoeveel een optelsommetje. Ik heb dit niet gedaan en dat niet gedaan en dat niet gedaan. Maar men vergat de liefde uit een rein hart tot de Heere God. Ten slotte, geliefde gemeente, dan is net of dat je in het Oude Testament merkt, hè, het is een onoplosbare zaak. Het is een onoplosbare zaak. Als de mens het ene laat, dan komt hij weer in het andere terecht. Hij gaat zich of te buiten in allerlei goddeloosheid om openlijk die wet van God aan zijn slaas te lappen, of hij wordt vroom en hij zegt, wat ontbreekt eraan? Dat is zo en dat is zo en dat hebben we onder de knie gekregen. Wat? En dan zegt de Heere, dan is het weer niet goed. Dan zegt de Heere, ja, dit volk nadert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. En krijg dat nou maar eens goed. Maar het is net alsof dat je in de Bijbel min of meer een lijn vindt. Je zou zeggen, net alsof, eens even kijken hoor, wat komt er nou uit de bus? Hoe zal het nou gaan? En het zinkt steeds dieper weg. Jesaja is al zo ver dat zijn hele prediking staat in het teken van afgelopen. Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar bemerkt niet. Een oordeel Gods, een oordeel der verharding. En de profeten zeggen tenslotte, misschien zal de Heer nog luisteren. En dan krijg je trouwens die duidelijke uitspraken van God tenslotte die zeggen, nou al doe je alles, het is voorbij. De tijd van de genade is voorbij. Ik zal niet meer luisteren. Al ga je op je hoofd staan, al ween je en al schreeuw je, ik luister niet meer. Het is voorbij. Je hebt al mijn raad verworpen. En nou is het voorbij. Dat kom je ook tegen. En dan noemt de Heer allerlei dingen. Al stond Mozes en Samuel en Elia of Job, al stonden ze voor mijn aangezicht om voor u te bidden, ik laat me niet meer verbidden. En dan breekt er iets door. Of breekt er iets door. Ja, in die duisternis. Onder andere bij Hosea, waar wij bij hebben stilgestaan in de Bijbellezingen. Dat God als alles voorbij is. Als God gezegd heeft, het is afgelopen. Dat God dan naar zijn vrij machtig welbehagen zegt, ik zal het doen. Er is geen mens die het tegen kan houden. Ik zal het maken. Ik zal ze enerlei hart en enerlei weg geven. En dan midden in die duisternis, waarin het in de Bijbel steeds klaarder en duidelijker wordt, dat de mens met alles wat hij overhoop haalt, al bedoelt hij het nog zo goed, het loopt toch allemaal uit op niks. Op een starre godsdienst, of op een goddeloos en zorgeloos leven, maar hij komt nooit op die plaats van het verbroken en verslagen hart, om als een rechteloze voor zijn voet, daar kan die niet komen. En dan dat wonder, dat God zegt, en toch, wat nou onmogelijk is bij de mens, dat is mogelijk bij God. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal rein water op ze sprengen. En ze zullen rein zijn. Ik zal u van uw drekgoden genezen. Dan lees je niet, bekeert u, maar ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Dat is het grootste. Omdat het andere, ja, je hebt mensen die blijven daar steken. In de prediking ook, die blijven ergens steken. En die komen soms bijna een leven lang er niet bovenuit. Van bekeert u en daarvan, men weet precies te zeggen, daarvan en daarvan. En dan zal de Heere, hij is niet verplicht, maar die raken daar nooit eens in uitgewerkt. Dat ze die lijn in de schrift voor ogen krijgen, dat het voorbij is. Als je toch een paar duizend jaar geschiedenis achter je hebt, waaruit duidelijk gebleken is waar een mens met alles blijft, onder het oordeel en onder de zegen. Nou ja, dan zou ik zeggen, dan moet je toch op een bepaald punt geconfronteerd worden. Met de grote werken Gods. Dat hij het doen zal. Ja, maar...
Nou komen we weer op het punt waar we gebleven zijn.
Maar Petrus zegt het toch ook?
Bekeert u?
Ja, dat is zeker waar. Maar Petrus zegt het door de Heilige Geest. Terwijl die op de puinhopen staat van een ingestorte godsdienst. Terwijl die op zulke puinhopen staat. Want het is uitgekomen. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Petrus schaart zich hierbij niet in de rij van de schriftgeleerden en de fariseeën, die het altijd maar hebben over bekeren en over je leven te beteren. Hij schaart zich niet met iets andere woorden onder de godsdienst en de prediking van die tijd. Nee, laten wij dat beseffen. Ik weet wel, daar hebben wij nodig de verlichting van de Heilige Geest, anders komen we daar niet uit. Dat merk je als je de mens hoort tobben en worstelen met al die dingen. En dat men maar zit te praten van, ja, maar het staat er toch dat wij dat moeten. En wij moeten toch ons bekeren. En we kunnen het wel niet, maar dit en maar dat, dan zeg je. Je kan er beter ook maar niet aan beginnen. Maar je voelt die worsteling aan. Maar daar moet je dit woord niet tussen schuiven. Nee. Dit is het wat geprofeteerd is door de profeten. De murmureerders zullen de lering aannemen. En die dwalende van geest met al hun bekeringen, die zullen tot verstand komen. Die zullen de ontdekking doen dat er maar één weg is. En dat is begenadiging, ontferming om de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat alleen kan de grond zijn, maar dat alleen kan ook het fundament zijn. Het nieuwe begin, dat alleen. Daarom waar Petrus van spreekt, is niet direct de bekering in die zin van een of andere Baal, van een of andere volkszonde, die zich uit in drinken of in vloeken of in losbandigheid. Nee, misschien viel dat wel mee in die tijd, ik weet het niet. Maar wat Petrus beoogt, is de bekering van al die bekeringen, van al die beginselen, van al die pogingen, tot de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat is het. En dat is een belangrijke zaak. Want het is niet voor niks dat ik wel eens gezegd heb, het zwaarste is vaak zo licht als hop. En wat een mens onder licht ver van zich werpt, dat is in feite zo zwaar dat ik niet tillen kan. Want je begrijpt wel, als er nog iets aan te doen is aan de verheffing van de moraal, de zeden, als er nog iets op het terrein van de ethiek bij te spijkeren is, dat is de leer van het handelen van de mens, de agenda, dan is de weg ergens nog begaanbaar.
Alleen, zegt de dominee aan het eind, hoe het afgelopen is, weet ik niet, want ja, de Heer is vrij. Als de Heer gezegd hebt af, weg, dan is het toch afgelopen. Dat is er dan nog. Ook bij degene die daar zo zijn best heeft gedaan en zich van heel wat dingen heeft bekeerd. Maar het is eigenlijk te licht. Het is te licht. Dat kun je merken. Als er nooit enige betrekking is. Verbreking, verootmoediging onder de boodschap van Jezus Christus, de verzoening voor onze zonden. Dan is het zo koud, zo na, zo Mohammedaan, zo anders. Dan ligt daar zo'n kloof. Dan voel je ook geen behoefte meer om ergens over te twisten of ergens in discussie over te gaan. Daar heb je geen behoefte meer in. Ergens voor te vechten. Dan kun je beter zeggen, Heere, bekeer ons, dan sluiten we onszelf erbij in. Bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Geliefde gemeente, ik hoop dat dit een klein beetje duidelijk mag zijn, want dit is een sleutel. Want je kan met dit woord voor ogen, kun je erop gaan timmeren dat het een lieve lust is. En een hoop zonde aan gaan wijzen. Terwijl we de eigenlijke zonde, waar het hier over loopt, over het hoofd zien. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En Petrus zei de bekeerde, daarom heb ik daar ook geen moeite mee. Of moeite mee. Ja, hoe zal ik dat nou eens... In welk vat moet ik nou dat gieten, dat het niet helemaal ontaart in een verbroken verbond der werken, maar dat het toch ook niet te makkelijk wordt? Die strijd, dat zegt mij niets. Nee, want het gaat niet over een kleine geitje. Het gaat niet over een ditje of een datje of een of ander afgodje. Het gaat over mij. Gaat over mij. Het is of buigen voor hem, de van de Vader gezondene, of mezelf handhaven tegen alles in, desnoods met mijn bekeringen en met alles wat ik voor God doe, uiteindelijk voor mezelf doe. En daarom vind ik het zo mooi, hè? Ik vind het zo indrukwekkend, hè? Dat die man daar nou dat zo door de Heilige Geest geïnspireerd was, zeggen, bekeert u en liegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Hé. Hey. Ja, dit luistert zeer nauw. Ik heb er vanmiddag een hele poos over zitten peinzen en nog eens gelezen. En nog eens gelezen. Want ja, nou de rijkdom die hierin zit, die ik u niet kan zeggen uiteraard, maar ik hoop er iets van te noemen. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Hoe kan dat nou? Want ik heb straks gezegd, Samuel die zei, jongens, ik wil de Heere voor je bidden, maar eerst je bekeren. Eerst de afgoden aan de kant. Eerst een dag of wat vasten. En dan zal ik voor de Heer bidden. En latere profeten, die hebben dat zelfs nog in het midden gelaten en gezegd. Misschien zal hij zich wenden. Van de hitte van zijn toorn. Maar ja, uit de praktijk bleek dat de Heer soms gewoon doorging. En de oordelen deed komen. Als je nou dit leest, dan zeg je, mensen, hoe komt dat nu? Dat hier deze bekering direct vast zit aan de doop en aan de vergeving van de zonde. Hoe komt dat nu?
Dat komt omdat het geen bekering is van de een of andere Baal tot een wat meer rechtzinniger godsdienst. Dat het geen bekering is van een of ander ding in ons leven waar wij zo zwak in zijn. Maar omdat het over bekering gaat tot de Heer Jezus Christus. Dat het gaat om de man van zwarte verzochting, krankheden. Dat het gaat om die totale verandering, dat ons vertrouwen niet meer rust op onszelf, nog op een of andere prestatie, waarbij wij denken de minst schadelijke afgod de nek te hebben omgedraaid. Want als het te moeilijk wordt, dan kunnen we het niet en dan verontschuldigen we onszelf. Dat het daar niet meer om gaat. Maar omdat het nou gaat om het betrouwen op de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid, dat hij inderdaad de verzoening is die de Vader heeft voorgesteld. De verzoening voor onze zonden. Daarom mag Petrus zo van ganser harte blijmoedig door de Heilige Geest deze bekering verbinden aan de heilige doop en aan de vergeving van alle ongerechtigheden. Want deze bekering is niet gebaseerd op menselijke, of uitzicht niet in menselijke prestaties. Maar deze bekering uitzicht in de bede. Is er nog een weg? Zou die middelaar ons nog willen hebben? Die zaligmaker, die wij hebben gekruisigd en ter dood verwezen, zou die na alles wat wij gedaan hebben nog iets met ons te maken willen hebben? En dan ontsluit zich de rijkdom van Gods genade op een bijzondere wijze. Want dan mag diezelfde Petrus gelijk zeggen, een ieder van u worden gedoopt. Dan is hier bekering als het ware ook de doop. De doop. Want in de bekering, in de doop, wordt er afgezien van zichzelf en opgezien tot het bloed dat reinigt van alle zonden. Ja, dan is het dat wonderlijke. Johannes mocht ook van die vergeving spreken. En dan mocht hij vooruitwijzen naar hem die komen zou. Die na hem kwam. Maar Petrus mag achteruitwijzen op het bloed dat gestort is. En de vergeving die in Christus Jezus is. En daarom zegt hij gelijk in één adem. Een ieder van u worden gedoopt. Meestal staat er in de naam. Hier staat eigenlijk oorspronkelijk op de naam van Jezus Christus. Ja, of dat hier ook een bijzondere betekenis heeft. Ik zou het liefst zo willen zeggen. Kijk, als er staat op de naam. Dan zou ik het liefst zo willen omschrijven, op grond, op die grond, die in Jezus Christus gelegd is. In zijn zoen- en kruisverdiensten, op grond daarvan, laat je met al je ellende, met die gruwelijke moord, met die gruwelijke afwijzing van de middelaar, met alles wat er in je leven is, laat je zinken op dat ene fundament, op die Heer Jezus Christus, tot vergeving van zonden. Niet als de weg daarnaartoe, zo moet je dat woordje tot niet uitleggen. Je moet het meer zo uitleggen. Toen Jezus Christus op aarde was, toen kon hij zeggen met een hoorbare stem, Zoon, wees welgemoed.
Uw zonden zijn u vergeven. Dat kan niet meer. Voor deze mensen kan dat niet meer. De Heer Jezus is zelf ten hemel weggevaren, opgevaren. Het is wat. Hij is er niet meer, in die zin, lichamelijk. Ze hebben zich aan zijn ziel en lichaam vergrepen, maar ze kunnen het wat dat betreft, ze kunnen de klok niet meer terugdraaien door te zeggen, nou gaan we het weer in orde maken. In die zin. Nou zou je kunnen zeggen, kunnen begrijpen dat die mensen daar staan met lege handen. Ja, maar wat nou, hè? Petrus, die man, ja, die zegt dat wel. Bekeren, maar hem zagen ze niet. Jawel, door het woord wordt hij hun getekend. Maar ze hadden hem in levende lijven gekend. En aan het kruis genageld. En nou komen ze tot erkentenis. En nou is hij er niet meer hier op aarde. Nou, zegt Petrus, nou geeft God jullie wat anders. Hij heeft in zijn grote goedheid dit gezegd tegen ons, dat wij mochten dopen en zouden dopen. En die doop mag zijn de verzegeling, de verzekering dat het echt waar is. In die doop zegt de Heere, mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Zoals het water de onreinheid van het lichaam wegneemt, zo neemt het bloed de onreinheid van je ziel weg. Zo waar en zeker als je dit water ziet, zo waar en zeker is ook mijn schuldvergevende liefde. Ze wordt het dus als het ware met, niet op grond, maar met die dood, worden ze als het ware bevestigd, worden ze ingezet met een bijzonder sterk accent en vertroosting in die vergeving van alle zonden. Vanwege de grovigheid van hun hart. Want waar is de meester? Die is in de hemel. Vanwege de grovigheid van ons hart. Omdat wij ook zo klein van moed en zo stompzinnig zijn. Daarom heeft de Heer zijn sacramenten gegeven. O, wat een rijkdom van Gods genade. Tot vergeving der zonden. Dat woordje toch moet je dus hierin. Nou jongens, hier heb je het label. De label. Hier heb je het stempel. Niet op jou. Jongens, niet op jullie. Wij veronderstelt dit ben of dat ben. Of dat heb ik. Nee, maar dit is het label van echtheid. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat het geen ijdele fabelen zijn. Geen kunstig verdichte fabelen. Maar het is echt waar. Ja, hij zegt hier in de naam van de Heer Jezus. Op grond, nou ja, dat kun je natuurlijk. De Heer Jezus had gezegd, hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Je zou kunnen vragen, is dat hier niet gebeurd? Zijn deze mensen dan alleen op de naam van Jezus Christus gedoopt? Die uitdrukking kom je, meen ik, nog wel op meer plaatsen tegen. De doop van Johannes, de doop van Christus. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het kan best zijn dat ze op grond van deze naam tegelijk toch gedoopt zijn in de naam van de drie-enige God. Dat zou best kunnen. Als Petrus het toegespitst zou hebben, de Heilige Geest, op die ene naam in wien de Vader en de Geest aanwezig zijn.
Ja, dan heeft hij die twee personen er niet buiten gelaten, Vader en Heilige Geest, maar zijn ze als het ware in die naam begrepen. En dan, mag je het zo stellen, dan heeft Petrus door de Geest expresselijk als het ware die ene naam, als die ene grond die onder de hemel gegeven is, door de Vader gelegd, aangewezen. Als de oorzaak. Als de verzoening voor de zonde. Maar dat is verder niet zo belangrijk. Wij hoeven daar namelijk niet meer over te denken. Want wij mogen ons eenvoudig houden bij wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dezelfde dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar dit sluit niet uit dat ze niet in de naam van de drie-enige God gedoopt zijn. Maar waar het op aankomt is dat ze gedoopt worden. En niet in een dode vorm, maar in een levende werkelijkheid. Dan zegt Petrus in de naam van Jezus Christus. Maar dan zegt hij niet misschien. Zoals sommige profeten hebben gezegd. Misschien. Waarom hebben die profeten misschien gezegd? Nou, ik denk voor mezelf. Dat ze dat gezegd hebben met het oog op de ervaring. Dat de mens zich van heel wat kan bekeren. En dat Adam in heel wat bochten kan wringen als het hem te pas komt. Of als hij erg benauwd is. En dat hij de afgoden aan stukken kan hakken, bij wijze van spreken. En dat toch het arme hart niet verbroken is. Dat het hart niet van zijn vijandschap genezen wordt. Dat je daarom zegt. Maar dat misschien, dat past niet meer op de Heer Jezus. Dat is de rijkdom. Dan hoef je niet meer misschien te zeggen. Zoals Amos en anderen. Want dan loopt het niet meer over een bekering van het een of het ander. Maar het loopt over de bekering tot hem. In wie het welbehagen van de Vader is rustende. Dan wordt er gelijk op de grond gelegd. Voor die goede werken is de grond gelegd. Voor die goede werken die de Heer bereid heeft in Christus Jezus. Om nou uit hem te mogen leven. Maar goed, dat is toch vergeleken met vele andere woorden in de schrift, dat je zegt, wat breekt hier meer door het licht van die onberouwelijke ontferming van de Heer, van die gedachte des vredes. En staat erbij, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat is die dan nog niet? Jawel. Ik geloof zeker dat de Heilige Geest daarin werkzaam was, toen ze zo verslagen werden in het hart. Maar, denken jullie ook niet, er wordt gesproken over de geest der dienstbaarheid, dat wordt met hetzelfde woord aangeduid als de geest der vrijheid in de Bijbel. Er zijn een heel breed terrein van werking van de Heilige Geest. Elke keer als een mens van de een of andere zonde wordt afgemaand, of hij krijgt het er benauwd onder, dat is ergens de Geest die hem getuigt in zijn geweten. Dat kan. Er zouden ook wel voorbeelden uit de schriften van te noemen zijn. Dus dat is de Heilige Geest. Maar, als Petrus dit nou bedoelt, dit nou zegt, hè, en dat lijkt me het eenvoudigste om het zo voor te stellen. Petrus die staat daar met een ernstig en een blij gezicht. De apostelen om hem heen die knikken allemaal ja, zo is het. Petrus is tenslotte gaan stralen, omdat God die man, die gekruisigd tot een Heere en Christus heeft gemaakt. Dat is een groot, indrukwekkend gezicht geweest. En hun staan daar met zeer benauwde gezichten. Ja, op weg naar de galg, zou je zeggen. Wat is er nou nog? Wat nou? Wij hebben hem doodgemaakt. Dan kun je zeggen, daar heb je gelijk in. Ja, die mensen die... Ja, ze zijn in beweging gezet. De Heer heeft de grond weggehaald. Maar... Dit is nog niet... Die gave. En uw zonen zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen. Ja, over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Daar proef je iets in van de blijdschap, van de verrukking, van de vervoering. Dat was de belofte. Bij Joël. Je kan moeilijk zeggen dat die belofte vervuld is in die mannen. Die staan nog niet, die zijn er nog niet aan toe om te profeteren en om gezichten te zien. En om de grote werken Gods te mogen verkondigen. Voel je nou wat Petrus bedoelt? Gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Niet de geest der dienstbaarheid, wederom tot dienstbaarheid barende. Maar de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba. Vader, het is de geest die het uit Christus neemt en het u zal verkondigen. Je zult ook verblijd worden. Je zult met ons ook die naam zo heilig, groot en goed als het kostbaarste mogen omhelzen. Je zult ook op bijzondere wijze in vervulling zien gaan. Dat al het volk profeten waren. Dat bedoelt Petrus. En je zou misschien ook mogen denken aan die bijzondere gave van de Heilige Geest, waar de meeste verklaarders ook wel op wijzen, dat er in die eerste christenheid in talen, in tongen gesproken werd, en de grote werken Gods werden verheerlijkt op bijzondere wijze. Mag je ook aan denken. Maar dit is het voornaamste wat ik u noemde. De geest der aanneming, de geest der blijdschap, de geest des geloofs, de geest die levend maakt. Die geest die kan ook doodmaken, maar die geest maakt levend. Levend in de hoop die niet beschaamt. De liefde. Die heilige geest meebrengt, de vrucht des geestes is liefde. Want het is genade om in die naam te mogen geloven. Want anders dan kun je het niet, dan kun je het niet doen. Ik zou het niet kunnen, ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet. Ik denk elke keer, ja. Maar als je nou voor de troon, voor de rechterstoel of je gaat sterven. Ja, maar zou het dan voor zo'n onbekeerd mens, zou dat kunnen? Of, nou dat is nou van ons, maar nou die gave van de geest, die verkondigt, die dringt aan, om te zingen. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Dan is het als het ware of dat je boven dat eigen denken, eigen angsten, eigen zorgen, eigen aanklagingen uitstijgt. In het nochtans des geloofs, waardoor je alleen maar kunt leven. Want in de werkelijkheid van jezelf kun je niet leven. Dan is er altijd reden voor vrees, voor twijfel, voor angst, voor wanhoop, voor zorg. Maar dat leven waarvan de schrift spreekt, de rechtvaardig zal door het geloof leven, dat is het geloof in hem. Dat rust niet meer op ons. Nou, die gaven, die zullen ze ontvangen. Om in hem alleen te rusten. Nou, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verder zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Dus ook weer, ik kan me herinneren dat dat een van de eerste boeken was, als ik het me goed herinner, met bewustheid die ik las, en waar een zeer uitvoerig stuk in geschreven stond, hoofdstuk over deze tekst. Wat er allemaal gezegd werd, weet ik niet meer, maar ik bedoel maar te zeggen, dat is ook weer zo'n tekst waar de mensen ontzettend veel over geschreven hebben. Als iemand zegt, u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, dan zegt de ander, ja, hoor eens, maar het mag niet, dat moet je niet veralgemenen, want er staat bij zoveel als de Heer onze God te roepen zal. Zo, op die manier wordt er gesproken. Dan wordt er gezegd weer door een ander, nee, dat wees je verkeerd. U komt de belofte toe, waar de Israëlieten, Abraham staat, en uw kinderen, en al die Joden die ver verstrooid zijn over de hele wereld, hè, die verre zijn, zoveel als die daar verre zijn, erbij geroepen zijn. Jullie zijn al geroepen, maar van die verre vreemdelingen, Joden of heidenen, zover de Heer ons, zoveel de Heer onze God toe roepen zal. Met andere woorden, houd er erg in Gods verkiezing. Dat wordt dan bedoeld. Daar moet je erg mee houden. Dus je mag dat woord wel gebruiken. Als je maar nooit vergeet. Zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. Want als je er niet toe geroepen wordt. Kijk eens. Dan komt eigenlijk de belofte je niet toe. Niks komt je toe. Ja. Nou, ik weet. Ik praat er nou een beetje makkelijk over natuurlijk. He, maar het kan best zijn dat menigeen denkt, ja, dat is zeker een punt. Dat is zeker een punt. Want het welbehagen van God, dat zal toch... Ja, je hebt volkomen gelijk hoor. Maar wil je wel geloven dat ik ook daar een klein beetje aan ontwend ben? Dat wil zeggen, het spreekt mij niet meer zo aan. Om daar nou... hele hoofdstukken over te vullen. Waarom? Ik ben zo bang dat het uiteindelijk op een vlak ligt van letters, knechten, geestes, apen, holle vaten zonder klank. Die een heel dogmatisch betoog kunnen uitspinnen en daarbij de strijd aan gaan binden over allerlei zwaarwichtige onderwerpen. En dat je zegt, ja, maar dat gaat dan boven de hoofden van de kerkmensen heen, maar ook wel in de gemeente, hoor. Ja, ik zie dat niet. Nee, het is toch de Heilige Geest die dat doet? Het is toch de Heilige Geest? Het komt hier toch niet te pas van om te gaan zeggen, ja, maar zo'n belofte, kijk, dat is nog wat anders dan dit, dan dat. Dat heeft er geen zin. Om een ander waarvan jij denkt, ja, die houdt het op de belofte, maar ja, dat is toch niet genoeg, want je zal toch... Kijk, al die manieren. Dat kan ik nou niet begrijpen. Weet je wat ik dit zie? Hier staat een uitdeler door Gods genade. Als ze eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeder. Nou, dat is hij nog niet, maar wel een klein beetje bekeerd. Petrus is hem een klein beetje bekeerd, omdat de Heer hem weer in genade heeft hersteld. Die man die staat hier nou uit de volheid van de geest der liefde, staat hier uit te pakken. Daar ziet hij Abrahams kinderen. Wonder heb ik in het verleden gezegd dat ze er nog staan. Jongens, het geldt jullie. Wat moet je anders zeggen? Die spotters die lopen al weg. Die lopen al weg. Want die wordt de grond te warm onder de voeten. Nou staan er nog een paar duizend. Ja, wel heel wat, maar wel meer. Die staan daar. Die staan daar met verbaasde blikken. Verslagen. Staan ze te kijken. Ja, dat zeg je nou wel, man. Ja, zegt Petrus. Ik heb u de weg gewezen. En ik zeg er nog iets bij. U komt de belofte toe. En dan krijg je de rijkdom van Gods genade en uw kinderen. Het geldt de hele familie. De hele familie. U. Ja, maar dan zal het ook vervuld moeten worden. Als nou later is blijkt dat die belofte niet vervuld is aan die mensen. Dan is het toch eigenlijk zo dat ze eigenlijk toch niet echt die belofte hebben gehad. Nou ja, daar heb je nou precies dat discursieve denken waar ik zo bang voor ben. He, dat de levende kracht van het woord op die manier de nek omgedraaid wordt. Om zo te redeneren. Het heeft geen enkele zin. Het gaat er alleen maar om dat een verslagen mens die het ook niet meer weet, die het niet meer heeft, maar wiens gangen gericht worden naar de Heer Jezus Christus, dat er verkondigd wordt. Dit is de belofte van God. Vooral zulke ellendigen, vooral zulke dwazen, vooral die mensen die niet meer weten wat ze doen moeten, die niets meer weten. Voor die is die belofte, die met hun eigen geesten niet meer uit kunnen komen, is de belofte dat God van zijn geest uit zal storten op alle vlees. De andere beloften horen er ook bij. In dit verband gaat het heel sterk over de belofte van de Heilige Geest. Maar alle beloften die er zijn aan Abraham en zijn zaad, heeft de Heere God gegeven. Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Als je het gelooft, als je zulke beloften van God gelooft op een zodanige wijze, dat te midden van alle druk en tegenheden, van alle woede van de vorst der duisternis, die alles probeert kapot te maken bij jezelf, bij je kinderen of bij je kleinkinderen, als je die belofte van de Heere God gelooft, dan kun je dat niet zomaar gewonnen geven en zeggen, nou maar ik merk er niks van, je kan wel zien dat die belofte maar uitwendig geweest is. Juist als je gelooft dat die belofte van God waarachtig is, dan buig je bij vernieuwing je knieën, of je doet het onder de dekens of waar dan ook. Dat je zegt, Heere, het is toch uw woord. Gij zijt toch onze Vader. Waarom verstokt gij ons hart, Heere? Wij hebben u op het hoogst misdaan. U hebt het toch gezegd. Kijk, zo is het leven. Dat is een stukje praktijk. Dat is geen theorie. Dat is niet, ja, maar is het nou inwendig of uitwendig? Want je hebt ook een hoop mensen die zijn uitwendig in het verbond. En je hebt mensen die zijn inwendig in het verbond. Je hebt kinderen des verbonds uitwendig en in. Met al die dingen denk ik wel eens, mens, laat het toch ophouden. Dan is een kruimeltje fiducie, geloof in de waarheid van God. Die zijn waarheid nimmer krenkt. Wat er ook van terecht komt van ons, dan is dat veel belangrijker. Veel meer waard. Nou, hier is het familiereunie, zou je haast zeggen. En uw kinderen, en allen die daar verder zijn. Joden, in de verstrooiing, heidenen. Zoveel, als het, ja hoor je het, zoveel. Niet zo weinig. Onthoud het goed hoor, wat dit betekent, dit woord. Want wij zeggen vaak ook wat iets uit de Bijbel. Dan denken we dat we een hele knoop dicht halen. Dat betekent soms precies hetzelfde tegenovergestelde als dat het eigenlijk betekent. Zoveel. Dat wil zeggen, alle die de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat betekent het. Alle. Die de Heere erbij roept. Eigenlijk wordt hier ook een woord gebruikt. Erbij roepen. Ieder die bij dat dierbaar evangelie gebracht wordt door Gods genade en ontferming, die zal ermee geconfronteerd worden. Hier is de belofte. Hier is de God van Isaac die zegt, hier is uw God. O geliefde, dat we zo met het woord maar werkzaam mogen zijn, door de kracht van de Heilige Geest. Want wij zijn dooie dieren, letterknechten. Wij zitten maar, ja, ja. We spelen de een tegen de andere schrijver uit en zeggen, maar ja, die gaat te ver. Of die, nou, dit vind ik ook weer een beetje te ver, maar je hebt er allemaal niks aan. Maar dit is de genade van onze Heer Jezus Christus. Hier wordt het benauwde harten blij van, ontbonden. Is het dan toch waar? Is er voor zo'n ellendeling nog een belofte? Voor een moordenaar? Voor een verachter van die zonen Gods die we gekruisigd hebben? Ja, dat komt omdat de Vader hem heeft voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Amen. Heere, vriendelijk dank voor uw woord. Wilt u het zegenen? Wilt u het zo zegenen dat wij er verblijd mee mogen zijn? Want u weet wel hoe uit alle krochten van de hel en van onze eigen duisternis stemmen oprijzen die dit zeggen en dat zeggen en ons dan weer zus en dan weer zo besluipen en bespreken. Maar, o, wij smeken u, lieve Heere, wilt u geven alstublieft dat we altijd weer terecht mogen komen bij dat welbehagen in uw lieve Zoon, Jezus Christus. Want daarin is juist de ruimte en de hoop. Niet in ons, maar in hem. Geef dat we op dat woord mogen hopen. En dat die belofte ons vergezellen. En onze kindertjes. Ook die vanavond in de kerk waren. Heere, wilt u ze leren dat het ook tot hun gezegd is van uw belofte, van de geest en van het eeuwige leven en van de vergeving. Dat bidden wij van u. Breng ons ook veilig thuis en we leven en welzijn ook weer samen onder uw woord om Jezus wil. Amen.